Het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is getroost door Jezus stervend leven. Getroost door Jezus stervend leven. Wij worden allereerst getroost door Gods woord. Vervolgens getroost door Jezus leven. En als laatste getroost door Gods genade. Dus getroost door Gods woord, getroost door Jezus leven. En als laatste getroost door Gods genade. Een van de plaatsen gemeenten waar ik graag naartoe mag gaan is de prachtige stad Amsterdam. Een stad met een rijk verleden. Niet alleen tegen de achtergrond van onze vaderlandse geschiedenis, maar ook binnen de kerkgeschiedenis neemt de stad Amsterdam een bijzondere plaats. Culturele stad, waarin veel te zien en te horen is. Een stad waar je ook in alle rust doorheen kunt zwerven. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit dat een deel van mijn familie uit die stad vandaan komt, waarom het zo aantrekkingskracht heeft. Maar het is enige jaren geleden dat ik samen met een collega, vriend en broeder ook een wandeltocht maakte door de oude binnenstad van Amsterdam, zo in de buurt van de Jordaan. En een van de plaatsen die we graag wilden bekijken was dat oude kerkgebouwtje aan de Looiersgracht, waar vandaag de dag de evangelisatiepost Simon de Looier in is gevestigd. Om persoonlijke reden wilden we daar naartoe gaan en we kregen ook een rondleiding. Stonden bij het doopvont. We keken zo om ons heen in dat kleine kerkzaaltje. En we kwamen vervolgens terug bij de koffietafel op deze evangelisatiepost. En daar zaten allerlei mensen. Meteen in één oogopslag werd duidelijk geen kerk, mensen. Mannen met lange haren, leren jassen, tatoeages, grote kettingen. We maakten zo een praatje, en niet alleen maar een praatje over het mooie weer. We kwamen eigenlijk al heel snel, en mijn ervaring is dat het sneller gaat met dit soort mens dan met kerkmens. Bij de dingen waar het in het leven om gaat. We hadden een kort en indringend gesprek, op gelijk niveau. Geen twee dominees tegenover een aantal mensen, maar als mensen onderling, die allemaal hetzelfde nodig hebben. We liepen weg omdat de tijd drong, we wilden nog wat andere dingen doen. We deden de deur achter ons dicht en we liepen zo langs de gracht en plotseling hoorden we achter onze stem en een haastige voetstap. En daar kwam er één lopen, een van de mannen die we net hadden gesproken, lang blond haar, sportschoenen. Basketbalpet achterstevoren op zijn hoofd, gouden kettingen om. En hij zei, ik wil jullie nog even wat laten zien. En hij nam ons mee naar het hart van de Jordaan. Misschien bent u daar ook wel eens geweest, dat pleintje met die standbeelden. Van legendarische figuren uit de Jordaan, uit het Amsterdamse volksleven. En hij vertelde dat hij al die mensen had gekend. En ook waarom hij deze mens had gekend, want zei hij, kijk, daar woon ik. We volgden zijn vinger daar, boven die kroeg. Daar woon ik. En in één adem zei hij vervolgens, en dat heb ik geschilderd. En we draaiden ons om en er stond met grote letters op zo'n meterkast, de Heere is mijn herder. U kunt begrijpen dat in die draaiende beweging, mag ik het vanavond heel eenvoudig zo zeggen, van die kroeg naar die letters, twee dominees over de straat rolden. Daar stond een mens. Een verloren schaap. Die net als deze twee mensen dezelfde herder moesten volgen. Wat kun je vergissen in mensen, gemeente? Heeft u dat ook wel eens meegemaakt? En kijk je naar die kroeg, dan heb je een bepaald beeld. Dan kijk je vervolgens naar die meterkast. En in één keer valt dat beeld in duig. We moeten maar voorzichtig zijn met wat we denken. Op grond van onze ogen. Wat is dat aan de andere kant ook intrigerend? In het hartje van de Jordaan, tegenover die kroeg, Psalm 23. Hoe komt dat? Dat van de boeken in Gods woord, de psalmen bij uitstek, zo brede rijkwijd hebben. Een psalm die je dus niet alleen aantreft in de kerk. Op belangrijke en ingrijpende momenten, bijvoorbeeld naast een ziek of sterfbed. Hoe vaak wordt er niet naar een psalm en dan vaak ook psalm 23 gegrepen. Vanwege de eenvoud van deze psalm, vanwege de woorden die zo dicht bij het leven staan, juist in die omstandigheden. Maar het zal u en mijn ervaring ook zijn, dat juist in moeilijke moment, als we dan Gods woord openslaan, we vaak ons heil en onze kracht, onze troost zoeken te vinden in het boek van de psalmen. Misschien is dat ook wel jouw ervaring. Hoewel je opgegroeid bent en op dit moment nog verkeert in een gezin waar dagelijks Gods woord wordt geopend, is het daarmee niet gezegd dat jij zelf persoonlijk uit de schrift leest. En wellicht ontstaan die moeilijke periode in je leven, dat ingrijpende gebeuren of die ziekte die je neervelde, waardoor je ging nadenken en erachter kwam dat het leven toch iets anders in elkaar steekt dan alleen maar de gezelligheid en de lol die je tot dat moment samen met je vrienden en vriendinnen zocht te vinden. En op zo'n stil moment toen niemand in de kamer was, misschien moest je ook wel even zoeken. Pakte je je Bijbeltje tevoorschijn. En terwijl je afvroeg, wat zou ik nou gaan lezen? Sloeg je de Bijbel over bij de psalmen. Gods apotheek, zou Maarten Luther zeggen. De hemelse medicijnkast. En wat is dat vertroostend, dan is dat ook bijzonder, dat juist in de psalmen alle situaties van het leven zo heel sterk en heel concreet naar voren komen. Maar er is geen moment denkbaar in ons leven, hoe ver een mens ook is afgedwaald van de Heer en hoe zwaar ook getroffen wordt door de gevolgen van de zonde, of ze staan opgetekend in de psalmen. Wie kent ze niet? Psalmen die juist in de diepte, wanneer alle stemmen verstommen, wanneer soms ook ambtsdragers niet meer weten wat ze moeten zeggen, omdat het aangereikt wat ze voor hun ogen zien afspelen, dat juist dan gegrepen wordt naar de psalmen. De schriften opengaan. Het verwondert daarom ook niet dat in het Bijbelboek wat vanavond voor ons ligt opengeslagen, Hebreeën, wie deze brief geschreven heeft, dat weten we niet, dat laten we vanavond ook maar in het midden liggen, maar dat juist in dit Bijbelboek de psalmen zo'n centrale rol spelen. Dat heeft allereerst alles te maken met de moeilijke situatie waarin de lezers aan wie deze brief is gericht verkeren. Situatie van vervolging, van verdrukking, van afval, van tegenstand, maar ook van lijden in de gemeente. Tussen de regels door merk je zeker aan het begin en aan het slot van dit lange gedeelte van dit grote Bijbelboek dat het de gemeente in de verdrukking is. En dat juist daarom de Bijbelschrijver voortdurend ook teruggrijpt in zijn brief op de psalmen. Dat kan hij ook doen omdat de psalmen niet alleen gericht zijn op het concrete dagelijks leven, maar omdat de brug tussen Gods woord en zeker tussen de psalmen en uw en mijn leven geslagen wordt door hem die bij de psalmen heeft geleefd. We zullen dat ook zien, gemeente, in de tijd die voor ons ligt in het kerkelijk jaar. Dat juist op de momenten wanneer de Heer Jezus emotioneel wordt. Hij zelf gaat lijden. Of geconfronteerd wordt met het lijden om zich heen. Hij de toevlucht neemt in de psalmen om zijn diepste gevoelens te benoemen. Mag ik kort twee momenten even aanwijzen? Ik denk bijvoorbeeld wanneer de Heer Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en sterven in de hof van Gethsemane. En hij zijn discipelen heeft meegenomen de hof van Gethsemane in en tot hen zegt, blijf hier en waak met mij. En dan ook omschrijft wat er op dat moment in zijn hart omgaat. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En met die woorden grijpt Christus terug op Psalm 42. Een ziel dorst naar God, naar de levende God. Maar ook die psalm waarin de dichter klaagt, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij. Ik denk aan een ander moment, en wellicht bent u mij al voor, wanneer de Heer Jezus in de diepte van het lijden is weggezonken, verstoten is, niet alleen van ons mensen, maar hangend tussen hemel en aarde, ook verstoten wordt door zijn Vader, overgegeven wordt in de Godverlatenheid. Dan is het Christus die op dat moment niet vanuit een bepaalde emotie schreeuwt naar God, maar opnieuw te vlucht in de psalmen. Zich vastgrijpt aan het woord van God, omdat hij net als ons anders zal wegzinken in het lijden. Mijn God, Psalm 22. Waarom hebt gij mij verlaten? Ook daarin zien we naar voren komen waarom de Heere Jezus waarachtig mens moest worden. Hij moest niet alleen lijden zoals we dat vanavond zullen zien. Hij werd daarom geboren. Maar tijdens het lijden maakte hij ook de psalmen zich eigen als mens en als middelaar. Opdat de kloof tussen ons leven en Gods woord overbrugd wordt door hem die al levend en biddend en zingend uit de psalmen ook zo tot ons wil komen. Ik stip het maar heel even aan, gemeente. Ik hoop dat u daarom ook nooit meepraat met die onzin dat de psalmen niet van Christus spreken. Wie dat zegt, heeft de psalmen nooit begrepen. En dat daarom er maar gezongen moet worden uit de gezangen. Als er één Bijbelboek is waar de aanwezigheid van Christus zo sterk te voelen is, dan is dat juist in de psalmen. Het verbaast daarom ook niet dat de schrijver aan de Hebreeën, wanneer hij uit gaat leggen hoe de Heere wil troosten in het lijden van zijn mensen die hij in deze brief aanspreekt, teruggrijpt op de psalmen. En dat doet hij in de gedeelte dat wij samen hebben gelezen. Laten we maar even de draad naar oppakken, gemeente. Psalm 8 legt de schrijver hier uit en ik lees met u vanaf vers 4. Er staat in dit gedeelte, als de schrijver dan teruggrijpt op het woord van God, dan leidt hij dat in en hij zegt, God bovendien medegetuigende de tekenen en wonderen en menigelei kracht en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil, want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar daar heeft iemand ergens betuigd, zeggende. En wanneer de schrijver zo Psalm 8 gaat inleiden, iemand heeft daar ergens betuigd, dat bedoelt hij niet zoals wij dat wel eens doen. Volgens mij staat er ergens in de Bijbel, en dan citeren we de tekst, terwijl we niet goed weten in welk hoofdstuk die tekst staat en in welk Bijbelboek ermee bedoeld wordt. Maar hij laat heel bewust achterwege psalm 8 om duidelijk te maken, het gaat nog niet eens om de psalm waar die staat. Het gaat om wie daar spreekt. God spreekt daar. En vervolgens citeert hij de psalm. Het tweede gedeelte van psalm 8. Ik wil dat toch wel even met u lezen vanaf vers 6. Daar staat, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Einde citaat. Wat is dat eigenlijk voor een psalm, psalm 8? Psalm 8 is een psalm die gezond tegenwicht biedt. Tegen mensen die geneigd zijn om alleen maar te blijven hangen in de doodstaat van de mens. En dat breed uitmeet. Alle details daarvan vergroten. En laten we heel duidelijk zijn, gemeente, dat moet ook bepreekt worden. Maar als we alleen dat zouden bepreken, die kant, die schaduwkant van ons leven, die donkere kant van ons bestaan, dan zouden we Gods werk en Gods schepping tekort doen. Het lijkt wel als we psalm 8 lezen en die lazen samen ook vanavond, dan voel je als het ware de vraag bovenkomen, heeft de dichter, wie hij ook is geweest, maar heeft de dichter dat niet door in wat voor leven wij verzeild zijn geraakt? Als hij zo hoog opgeeft van ons mens, een weinig minder gemaakt dan de engelen, koning onder God, dat is wat psalm 8 wil zeggen. En dan is dat geen psalm die terugbleekt naar de periode voor Genesis 3, voor de zondeval. Maar dan is dat een psalm die ook in 2016 nog steeds volop wordt gezongen en gezongen mag worden. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Gij hebt hem gesteld over het werk van uw handen. Wat is de mens? Wie ben ik, dat gij zijner, dat u aan mij denkt? De grootheid van Gods schepping, die nog steeds schittert, ook in uw en mijn leven. Los van de vraag of je de Heere persoonlijk kent, maar wij zijn en blijven beelddragers van God. Wat hier gebeurt in deze psalm, in Hebreeën 2, gemeente, is dat de dichter deze psalm gaat uitleggen met het oog op het werk van de Heere Jezus Christus. Laten we maar even volgen. Na dat moment, einde citaat, het eerste deel van vers 8, gaat de uitleg beginnen. En dan zegt de schrijver, want daarin dat hij, dat is God, hem alle dingen heeft onderworpen, en aan hem niets heeft uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Komt in één keer die verrassende uitleg. Maar wij zien Jezus. Ik wil nog één keer vers 8 met u lezen. Maar nu heel concreet zoals de schrijver dat bedoelt. Want daarin dat God aan Jezus alle dingen heeft onderworpen, heeft God niets uitgelaten dat aan Jezus niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat aan Jezus alle dingen onderworpen zijn. Maar wat wij wel zien is Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Jezus door de genade van God voor allen de dood smaken zal. Ik wil heel even hierbij stilstaan, gemeente. Voordat we verder gaan, luister het naar het woord. Maar het ontroert mij gewoon. Hoe het Nieuwe Testament in het beschrijven van Jezus' werk teruggrijpt op het Oude Testament. En niet allerlei bijzondere momenten uit het leven van Jezus naar voren haalt. Dat doen de evangelisten. Maar als het gaat om de betekenis van Jezus' werk, ook zijn komst in het vlees, teruggrijpt op de schrift. En dat is het Oude Testament. Mag ik dit even heel menselijk zeggen vanavond? Dit geeft de schrift dus body. En zit misschien daar ook niet onze verlegenheid met het Oude Testament? Ik zeg het heel voorzichtig. Dat we vaak zo weinig raad daarmee weten. Zit misschien daar niet het pijnpunt? Dat wij in 2016 de schriften misschien anders zijn gaan lezen dan het Nieuwe Testament. En is dat ook niet een van de redenen? En ik kijk nu gewoon maar naar mezelf. Ik ben maar nog maar net onder u, dus ik weet van u nog heel weinig af, maar ik kijk maar gewoon naar mezelf. Dat mijn geestelijk leven zo vaak zo'n laag peil heeft. Omdat ik de schrift zo weinig lees met het oog op Christus, van wie de schrift getuigt. Het is gewoon een stukje Bijbeluitleg in het Nieuwe Testament. Maar ook een leeswijze voor u en voor mij. Zo mogen wij dus de psalmen lezen. Met het oog op Christus. Een van de facetten die de Bijbelschrijver naar voren houdt tegen de achtergrond van Psalm 8, en daar willen we vanavond eens rustig bij stil gaan staan, is die merkwaardige uitdrukking waarin de voorbereiding op deze preek me ook zo vaak bij blijft steken. Dat zijn die woorden opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. De dood smaken. Wanneer je die uitleg legt binnen het geheel van de schrift, dan zullen we merken dat dit niet de enige keer is in het Oude en in het Nieuwe Testament dat deze uitdrukking voorkomt. De dood smaken zal. Het is een Bijbelse uitdrukking. In onze tijd en in onze taal spreken we vaak op een hele andere manier erover. Wanneer iemand het tijdelijke met het eeuwige verwisselt, dan zeggen wij hij of zij is overleden. Leden. Over het lijden getild. Wat is dat een prachtige uitdrukking. We zeggen tegen elkaar in de opvoeding van onze kinderen, en ik denk dat u dat thuis ook doet. Als onze kinderen zo onbeholpen als ze soms zou kunnen zijn, zomaar soms plomp verloren zeggen, hij is dood. Dan zeggen we, nee, dat kan niet. Een hond gaat dood. Een mens sterft. En natuurlijk zal je zoontje of dochtertje dan vragen, ja, maar waarom dan? Dan zeggen we, een hond heeft geen ziel. Maar een mens wel. Zo heeft de Bijbel ook verschillende uitdrukkingen om uit te leggen wat er gebeurt. En een van die uitdrukkingen, je vindt het bijvoorbeeld ook in Marcus 9 vers 1, waarin de Heer Jezus zelf die uitdrukking in zijn mond neemt, dat velen de dood niet zullen smaken. Het is een uitdrukking die bijvoorbeeld ook in het boek Samuel terugkomt, de bitterheid van de doodsmaak. En in de manier waarop de Bijbel die uitdrukking gebruikt, wordt duidelijk dat dat niet alleen het moment is dat iemand zijn laatste adem onder ons uitblaast, zijn ogen breekt hier beneden. En hij op dat moment zijn ogen opslaat boven. En God ziet, want dat is sterf. Voor God verschijnen. Maar de Bijbelschrijver van Hebreeën legt die uitdrukking ook uit. Kijk er maar even met me mee. Hij spitst het niet toe op een moment, die laatste momenten van het leven hier beneden. Maar in vers 9 heeft hij er al iets over gezegd. Ik lees dat vers nog een keer, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. En dan komt het, vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zal. Met andere woorden, de dood smaken betekent het lijden van de dood. En daarmee bedoelt de Bijbelschrijver niet die laatste dagen van Jezus leven voor zijn sterf. Dat inzet op het moment dat hij samen met zijn discipelen de hof van Gethsemane binnengaat om daar zich neer te werpen voor het aangezicht van zijn vader. Smeekt tot zijn vader of deze lijdensbeker aan hem voorbij kan gaan. Maar de Bijbelschrijver in Hebreeën legt dat heel nadrukkelijk uit tegen de achtergrond van Psalm 8. Gij hebt hem weinig minder gemaakt. Voor een korte tijd hebt u hem onder de engelen geplaatst. Waarom? Opdat hij het lijden van de dood zou smaken. Daar hebben we vanavond de eerste troost uit Jezus leven. Hij werd geboren, niet om te leven, maar om te lijden. Dat is het unieke van Jezus' geboorte. Mag ik eens een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken? Als predikant en als pastoraal medewerker gebeurt het vaak dat je ook mensen moet opzoeken in een ziekenhuis. En in de loop van de jaren kom je in verschillende ziekenhuizen. Kleine ziekenhuizen zoals in Gorinchem en in Dordrecht. Maar ook grote ziekenhuizen, academische ziekenhuizen. En ook een pastoraal medewerker en een predikant is maar gewoon een mens. En je loopt daar ook met je eigen emoties, met je eigen gevoelens. En ik denk dat u het wel kunt begrijpen, dat een van die momenten waar je toch even moet slikken voordat je die afdeling oploopt, dat de kinderafdeling is in de academisch ziekenhuis. Als je daar dan zo door de gangen loopt en in sommige ziekenhuizen hebben de deuren ramen, je kijkt nou zo naar binnen en dan zie je soms in één oogopslag een zee van lijden. Het gebeurde me een keer dat ik op bezoek was bij een van de kinderen. We stonden zo samen naast het bed, vader, moeder. Er werd niet zoveel gezegd. En opeens keek die vader me aan, een boom van een kerel, tranen in zijn ogen. Hij zei, dominee, kon ik daar maar liggen. Want dat is toch iets wat geen één vader in ons midden zijn kind gunt te lijden. En u zegt vanavond het woord, er is een vader die zijn kind gaf om te lijden. Niet vanuit kilt, hardheid. Maar heeft u dat goed gelezen vanavond, vers 9? Daar staat aan het begin van die merkwaardige uitdrukking: door de genade van God. Genade. Waarom hij zijn zoon geboren liet worden om te lijden. We horen vanmorgen de bode zeggen: heden is u voor u geboren. Nou, hier zien we een uitwerking. Geboren om te lijden. Heb je daar wel eens bij stilgestaan, jongelui? Dat de Heere Jezus, net als jij en ik, een lichaam gekregen heeft van zijn Vader, waarmee hij in staat was om pijn te voelen. Om angst te ervaren. Om de pijn te voelen in zijn ziel, wat het is om niet begrepen te worden. Hij werd niet begrepen door zijn eigen moeder. Wat moet hem dat pijn hebben gedaan als 14-jarige jongen? Om te kunnen huilen. Om vermoeid te zijn, zwaar vermoeid, grenzend aan de moedeloosheid. Om honger te ervaren, om zich verstoten te weten, om de pijn te ervaren toen die gezel zijn rug openreed. Om tot in zijn ziel te ervaren wat het is om van God verlaten te wezen. Hij kent de hel van binnenuit. Het tweede wat doorklinkt in die uitdrukking, opdat hij de dood smaken zou, je mag dat ook vrij vertalen, opdat hij het lijden van de dood ervaren zal, is wat de schrijver vervolgens in vers 14 zegt. Laten we maar even kijken. Er staat: overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, laten we voor onszelf vanavond dat eens lezen, overmits wij vlees en bloed zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, ook hij werd vlees en bloed. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Ook daarom werd hij dus geboren, legt Hebreeën 2 uit. Opdat hij als mens de Satan kan verslaan. Mag ik zo weer even met de deur in huis vallen bij u? Wanneer was het bij u voor het laatst dat u het weer verloor van de Satan? Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, ik vind het eigenlijk een hele rare vraag. Want volgens mij heb ik het nog nooit verloren van de duivel. Dan ben ik eigenlijk heel erg bang voor je. Je moet er toch niet aan denken dat de duivel jou links laat liggen. Blijkbaar heeft hij dan niets bij jou te zoeken, of wel? Hij heeft je al. Verspeelde energie. Mag ik zo eens wat momenten noemen? 'S Avonds laat, voor het naar bed gaan, nog even de mail checken. En met dat je dat zo doet, of je WhatsApp bericht. Vreemd is dat eigenlijk, hè, dat je dan in één keer kraakhelder wordt. Kom door dat beeld. Dat prikkelt je geest. En dan is het ook niet raar dat je even niet kan slapen. Ja, wat gaat een mens dan doen vanuit verveling? Nou, even verder surfen. Of even verder kijken onder de dekens. Op je mobiel. Een van de redenen waarom volgens mij een mobiel nooit boven kan liggen. Ik verbaas me erover, mag ik even dat gewoon zeggen vanavond. Dat ik zoveel jongeren ontmoet, ook onder mijn catechisanten, die gewoon de mobiel mee naar boven mogen nemen. Met de laptop boven kunnen zitten. Ik begrijp het ook waarom ik in die korte tijd dat ik hier sta al zo vaak met pornoverslaving in aanraking ben gekomen. Het komt omdat de ouders wegkijken. Dat ding moet beneden. Zeker 's avonds en 's nachts. Nou, daar heb je het. Even dat onbewaakte moment. Wat kun je daarmee worstelen of niet? Met die zuigkracht. Een gevecht wat je nooit alleen aan kan. Maar waar je altijd een ander bij nodig hebt. Het zij je man, het zij je vrouw, het zij je vader, het zij je moeder. Om de zonde te kunnen doorbreken, moet de zonde in het licht komen. Dan voelt de duivel zich nooit op zijn gemak. Maar hij keek de duivel ook in de ogen. Niet op de berg der verheerlijking. Toen hij zo direct de nabijheid van zijn vader ervoer, omdat die wolk van goddelijke heerlijkheid over de schouders van Jezus werd neergelegd, om hem te vertroosten met het oog op het naderend lijden en sterven, maar uitgerekend op een van de zwakste momenten in Jezus' leven, in de woestijn, in de eenzaamheid, zocht de duivel hem op. Ook hij ervoer. Dat was geen toneelspel wat daar werd gedaan. Hij ervoer de kracht van de verleiding. En wist zich zwak. En schuilde daarom achter het woord. Zijn bijbeltje open te slaan. Het wapen van het woord te gebruiken. Om de verleiding te kunnen weerstaan. Nou, daar heb je het, vers 14. Geboren om verzocht te kunnen worden. Juist in zijn zwakte. Als ook in zijn lijden. En in zijn sterven. Hij had daar oog voor toen hij het zei tegen Petrus: Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te siften gelijk de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Hij bad daar voor Petrus, terwijl hij zelf ook de helse macht om zich heen wist. Hangend aan het kruis. De derde troost van Jezus lijden en sterven. Kijkt u maar met me mee. Er staat in vers 16. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Als de schrijver dat zo uitlegt, dan bedoelt de Bijbelschrijver te zeggen dat hij Jezus als mens, mensen aanneemt. Laat ik gewoon een voorbeeld nemen uit het leven van de Heer Jezus, waarin hij duidelijk maakt wat hij daarmee bedoelt. Ik denk aan dat moment wanneer de Heer Jezus zit in het huis van Simon de Farizeeër. Genegeerd door zijn gastheer ligt hij daar te midden van de gasten. Plotseling gaat de deur heel zachtjes open en schuifelt daar een vrouw naar binnen die zich verdekt opstelt achter de voeten van de Heer Jezus. En Simon, die gastheer, heeft het met zijn ogen gezien. Dit is een vrouw die in dat hele dorp bekend staat. Hoe waagt ze het om over de drempel van zijn deur te huis te komen en binnen in die feestzaal zich te begeven? Een publieke vrouw. De vrouw die vooraan doen komt in het hol van de leeuw. Bij de godsdienst aan tafel. Maar er is maar één iemand die haar trekt en die ook haar de ruimte geeft om daar te kunnen staan. En Jezus aan te raken. Achter zijn voeten, huilend zonder woorden, haar leven neer te leggen. Achter zijn voeten, zonder woorden, haar liefde tot de zaligmaker te tonen. Zo, als een van ons, komt hij tot ons. Wij hoeven de hemel niet te bestormen. We hoeven geen trappen op te kruipen. Maar omdat hij een van ons is, mogen we buigen op de plaats waar ik vastgelopen ben voor God. Omdat ook hij daar wil zijn. Ons verlossen. De vierde troost uit Jezus' leven. Kijkt u maar even met me mee. Dan gebruikt de schrijver in vers 17 het beeld van die priester. Waarom hij in alles de broederen gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en een getrouwe hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Laat ik opnieuw een voorbeeld maar gebruiken om dat duidelijk te maken. Jongelui, het is echt gebeurd. Het was een beroemde arts, een oncoloog. Iemand die zich gespecialiseerd heeft in het bestrijden van de gevreesde ziekte. Internationaal vermaard en hij werd ook vaak uitgenodigd om voor vakmensen, voor zijn collega's een lezing te houden, omdat hij grote kunde had. Zijn patiënten mochten hem ook graag, omdat hij hen niet alleen behandelde als patiënt, maar hen ook benaderde als mens. En vanuit het hele land kwamen de patiënten naar hem toe, werden ze doorverwezen door andere artsen. Maar op een dag voelde hij zich niet goed. En hij herkende de symptomen. En liet een van zijn collega's het onderzoek verrichten. En toen bleek dat deze arts getroffen was door dezelfde ziekte die hij jarenlang in het ziekenhuis bestreed. Een lange periode van operatie, chemokuren, bestralingen volgden en hij herstelde. En na verloop van tijd mocht hij weer het werk oppakken. Kwamen de patiënten weer bij hem terecht. Hij wist nog steeds evenveel. Hij was nog steeds even menselijk. En toch was er een groot verschil. Voor zijn ziekte sprak de dokter over de ziekte. Na zijn ziekte sprak de dokter uit de ziekte. Heb je zo al eens een keer gekeken naar Jezus, die nu zit aan de rechterhand van zijn vader, die wanneer er in Sliedrecht iemand is die buigt voor God om zijn hart soms zonder woorden uit te storten voor Gods aangezicht, tegen zijn vader kan zeggen: ik hoor niet alleen dat gebed, maar ik begrijp ook dat gebed. Want wat hij of zij op dit moment beleeft, dat ken ik vanuit mijn leven. Daarom moest hij mens worden. Om ons te kunnen begrijpen. In onze nood, in onze smart, in onze worstelingen, in onze aanvechtingen Er is er één in de hemel aan de rechterhand van zijn vader die zegt, ik ken de mijne. En wordt van de mijne gekend. Neem dat eens mee de binnenkamer in. Juist op die momenten wanneer voor ons gevoel het gebed niet verder komt dan het plafond. Het hoeft ook niet verder te komen. Er is er één geweest die onder dat plafond heeft geleefd. Jezus uit Nazareth. En dan zit ik eigenlijk al bij dat laatste facet van de troost wat de schrijver in Hebreeën 2 aanstipt. Kijkt u even met me mee, vers 18, daar staat, want hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht wordt te hulp komen. Hij heeft niet alleen een pasklaar antwoord op onze gebeden. Als dat het enige zou zijn in de gemeente, dan zouden we met eerbied gesproken met een kluitje het riet in worden gestuurd. Zoals die ene oudering die vaak op momenten als mensen soms niet wisten wat ze moesten zeggen, overmand door alles wat ze hadden meegemaakt, zo snel ze het bijbeltje opentrok en begon te strooien met allerlei tekst. Wat is dat ten diepste onbarmhartig? Die woorden raken het hart van mensen niet meer. Omdat je mensen soms ontmoet die zo zijn vastgelopen in het leven, dat ze zich afvragen of God er nog wel is. Zou het niet meer veel meer pas geven om op zo'n moment even dat bijbeltje opzij te leggen? Je handen te vouwen. En het gewoon maar te benoemen in het gebed naar God toe. Heere, hier zit iemand die niet meer weet of u er bent. Wilt u hem te hulp komen? Dat bedoelt de schrijver. Omdat dat gebed gericht is tot iemand die diezelfde vraag heeft gesteld. Waarom hebt gij mij verlaten? Die het antwoord op die vraag wist. Opdat de vader de zoon tot een vloek rekende. En gerekend wilde worden. Opdat hij, toen hij werd overgegeven in de eenzaamheid, het geloof en het vertrouwen beoefende voor zondaren die dat vertrouwen en dat geloof niet in hun broekzak hebben, zeker niet op zulke momenten. En hij hen te hulp kan komen. Daarom werd hij mens. Om te begrijpen. Om te verlossen. Om te helpen, om te leiden. Het laatste vanavond. En dat moeten we ook zeggen. Anders zouden we tekort doen aan het woord. En ten diepste tekort doen aan God. Ik wil nog één keer met u de uitleg van Psalm 8 lezen. In Hebreeën 2. Kijkt u met me mee. Vanaf vers 6. Want daar heeft iemand ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Dat God de mens gedenkt. Of des mensenzoon, dat gij hem bezoekt. Gij, dus God, hebt hem, Jezus, een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij, God, hem, Jezus, gekroond. En gij, God, hebt hem, Jezus, gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij, God, onder Jezus' voeten onderworpen. Want daarin dat hij, dat is God, Jezus alle dingen heeft onderworpen. Heeft hij, dat is God, niets uitgelaten dat Jezus niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat aan Jezus alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Opdat Jezus door de genade van God voor allen de dood zou smaken. Over wie gaat het hier eigenlijk in dit gedeelte? Nou, uiteindelijk niet over Jezus. Ook niet over die hoge priester. Het gaat over de God van Jezus. En dat bedoelt de schrijver te zeggen met die paar woorden. Door de genade van God. Ook hier stelt de schrift God in het middelpunt. Laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld. In deze periode van het jaar, zo tegen het einde van het jaar, gebeurt het vaak in een bedrijf dat er een toespraak wordt gehouden. Nieuwjaarsreceptie en de directeur van het bedrijf die wil dan vaak ook het een en ander nog zeggen. Hoogtepunten en wellicht ook dieptepunten van het afgelopen jaar naar voren halen. En vaak is er dan ook een moment dat één of meerdere werknemers even in het voetlicht worden geplaatst. En als je zo'n toespraak hoort en de directeur hoort praten, die begint natuurlijk eerst bij het bedrijf. De jaarcijfers, of ze zwart of rood kleuren. Wellicht dat er een prachtig jaar is geweest en dat die directeur dus ook in een beste stemming is. En halverwege de toespraak is daar het moment aangebroken dat één of meerdere mensen van de werkvloer naar voren worden gehaald om even in de schijnwerpers gezet te worden. En ik vermoed zomaar dat het dan als volgt gaat. Eén van onze collega's. En dan pas volgt de naam. Het bedrijf staat voorop. En binnen dat bedrijf heeft één van de collega's zich onderscheiden van de rest. En hij krijgt dan een schouderklop of een bedankje. Nou, dat is eigenlijk ook het kader waarbinnen Jezus' werk in Hebreeën 2 wordt voorgesteld. Hij staat hier niet op zichzelf, Jezus. Het gaat ook niet alleen om Christus. Maar Hebreeën 2 zegt, wat is de mens dat gij, o God, aan hem denkt? En tegen die achtergrond, wie God voor mensen is, werkt dit hoofdstuk uit. Wie God in Jezus voor mensen wil zijn. Hebreeën 2 heeft dezelfde toonhoogte als Lucas 2. Dat hoofdstuk dat inzet met het eren zij God. En een paar regels later pas begint te zingen over in mensen een welbehagen. Is dat ook niet de toon die we in ons persoonlijk leven moeten leren verstaan? Mag ik dat even naar twee kanten toe uitwerken? In de eerste plaats maar naar deze kant. Wij hebben niet tegen Jezus gezondigd. En wij moeten ook niet met Christus verzoend worden. Je hebt tegen God gezondigd. En je moet met God verzoend worden. En daarom wil die kribbe en straks het kruis ons niet brengen bij Jezus, maar wil het kind in de kribbe, in die stervende man aan het kruis, ons brengen bij God. En dat is nou genade, zegt de schrijver aan de Hebreeën. Dat is Gods genade. Dat hij zijn zoon gaf om te lijden voor allen. Dat hij zijn zoon het lijden liet doorleven voor allen. Dat hij zijn zoon in staat stelde om te sterven, echt te sterven, voor allen. Opdat genade zou triomferen over de dood en de verlorenheid van ons bestaan. En wij die dood liggen in zonde en misdaden, buigend over de kribbe en blikkend op het kruis, het met psalm 8 ziende op Jezus mogen zingen. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Mag ik het vanavond eens persoonlijk maken en zegt u het mee in uw hart? Wie ben ik dat u aan mij denkt? En als ik blik in die kribbe, of mijn ogen sla op het kruis, het mag zingen. En aan mij uw teerste liefde schenkt. Soli Deo Gloria. God, alleen de eer. Amen.